Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of elders deze dienst met ons meebeleven. Vanavond zal dominee Wessels uit Woudenberg voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Bos uit de Oranjestraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Dus het eerste vers van Psalm 33.
Thank you. Onze hoop en verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het thema voor de dienst vanavond is gered om te redden. Het zal gaan over Mozes, die wonderlijk gered wordt uit het water van de Nijl, omdat God niet alleen een plan heeft met hem, maar ook met het hele volk Israël in Egypte. Over die God hebben we gezongen, gaan we opnieuw zingen, dat hij ongedacht ingrijpt, dat hij redt wat mensen verder ook allemaal beramen. Psalm 33, nu het 5e en het 10e vers. Thank you. We zijn in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook vanavond bij elkaar gekomen hier in de kerk. Dat geloof bindt ons aan elkaar, het verbindt ons ook met de wereldwijde kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat geloof willen we uitspreken, willen we belijden met de eeuwenoude woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna uit Psalm 138 het vierde vers, en dat is ook een geloofsbelijdenis. Als de vijandschap van de, als de gramschap van de vijand brandt, dat dan de rechterhand van God redding zal geven. Dat is waar het straks over gaat. Mozes die gered is om te redden, om het reddingsplan van God ook tot gelding te laten komen, zeg maar. Vandaar Psalm 138, het vierde vers, als antwoord op onze geloofsbelijdenis. Ik nodig je uit om stil voor jezelf met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden. Is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Voordat wij de schriften openen, bidden wij of God ons ook vanavond wil zegenen met de gave van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, terwijl het om ons heen donker is geworden, zijn wij hier samengekomen rondom het licht van uw woord. Wij danken u voor deze plek hier in Ochten, waar we samen mogen zijn met verwachting dat u zult spreken. Want dat is het waarom we er zijn. Anders hadden we net zo goed niet hoeven komen. Wij geloven dat waar wij de schriften openen en in uw naam samen zijn, u iets tot ons te zeggen hebt. Maar tegelijkertijd beseffen we dan ook dat dit heilige grond is, dat figuurlijk onze schoenen van onze voeten moeten en dat we er ook niet zomaar kunnen zijn vanavond. En uw woord niet het ene oor in en het andere oor uit kunnen laten gaan. Met dat we belijden dat u spreekt, vraagt het van ons ook dat we luisteren. Maar hoe zouden we luisteren als u niet in diezelfde beweging van uw komst uw geest aan ons geeft? Want alleen dan gaan onze oren open. Alleen dan kan ons hart ontvangen en zal het bereid zijn om daadwerkelijk te gehoorzamen. Daadwerkelijk ook het licht van het evangelie te ontvangen. Want ook dat lukt ons niet vanuit onszelf. Tegendeel, we zongen over de tegenspoed waardoor we soms omringd kunnen zijn. En wie herkent dat in zijn of haar leven niet op een of andere manier? Soms zo dat ons ook het geloof ontvalt of dreigt te ontvallen. En kijken we om ons heen, dan is de wereld niet alleen letterlijk donker geworden in deze avond, maar ook figuurlijk en geestelijk een duistere plek. Een plek waar machten en krachten zich groot maken, eeuwenoude farao's zomaar weer opstaan, mensenlevens bedreigd worden en de duisternis zich groot maakt. En duivelse trekken aanneemt. Heere God, wij bidden voor de wereld waar we met huid en haar deel van uitmaken. Dat we in die wereld mogen staan als mensen van de hoop. Die weten van een wereld die komt. Die weten van een God die redt. En die dat geloof ook kunnen uitstralen. Maar daarvoor zijn we hier gekomen. Om op andere gedachten te komen. Om ons met dat geloof te laten vullen, dat licht. Ja, met uzelf, Heer Jezus Christus, redder van de wereld. Wij bidden, spreek, maak ons tot luisteren bereid. Verdrijf en vergeef de duisternis in ons hart. En zie ons genadig aan van de allerkleinste tot de alleroudste vanavond, hier in de kerk en thuis mee verbonden. Wij bidden in het bijzonder ook voor collega Teun de Ridder. Als hij op dit moment in Amersfoort zijn intrede doet binnen de IZB en het werk dat hij daar mag oppakken. En als vanuit het midden van deze gemeente daar ook velen naartoe zijn. Geef dat het een goede dienst mag zijn en geef dat hij onder uw zegen dat werk mag gaan doen. Tot zegen van velen, tot zegen van uw gemeente. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond uit Exodus 2, en daarvan de eerste 10 versen. Exodus 2, vers 1 tot en met 10. En dat is een heel ander kaliber dan het boek Genesis. In Genesis gaat het steeds over die enkele personen, Abraham, Isaac, Jacob en dan Jozef. In Exodus wordt Israël een volk, maar wel een volk dat het meteen zwaar te verduren krijgt. Was ooit Egypte het broodhuis, het land waar het volk Israël in leven bleef. In de loop van de 400 jaar keert Egypte zich als het ware tegen het volk. De farao laat hen zware arbeid verrichten, want hij is bang voor dit volk. Bang dat ze hem van de troon stoten. Maar ze groeien tegen de verdrukking in en dan bedenkt hij dat gruwelijke plan. De jongetjes moeten vermoord worden. Maar ook dat lukt niet. Twee vrouwen, Sifra en Pua, gaan tegen dat beleid van de farao in. En zo blijft het volk doorgroeien. Maar het blijft ook onderdrukt worden. En het lijkt alsof daar niets aan verandert, maar schijn bedriegt. Zo zullen we in de eerste 10 versen van Exodus 2 gaan ontdekken vanavond. De geboorte van Mozes. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van dat kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Tot zover lezen wij uit de schrift vanavond. Christus heeft gezegd, zalig is het ieder die het woord van God hoort en dat ook bewaart. Halleluja. Over deze geschiedenis gaan we verder nadenken, gered om te redden. Eerst gaan we nog zingen uit Psalm 72. Dat gaat over de koning uit naam van God die ook de redder zal zijn. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. En vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. Dat heeft met helpen te maken, met ondersteunen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 2 en 7. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Zo begint gezang 429 uit Weerklank. En dat gezang zullen we in zijn geheel zingen in aansluiting op de verkondiging. Gezang 429, alle vier de coupletten straks na de preek. Die dus als titel heeft gered om te redden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer Mozes geboren wordt, lijkt het wel alsof dat achter Gods rug om gebeurt en hij er niets mee te maken heeft. Hier geen aankondiging door een engel, zoals bij Simson. Geen wonderlijke geboorte dwars door onvruchtbaarheid heen, zoals bij de aartsvaders en later ook bij Johannes de Doper. In niets lijkt de geboorte van Mozes op die van vele andere grote figuren uit de Bijbel. Heel gewoon staat het er in vers 1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Zo ging dat en zo gaat dat eigenlijk nog altijd. Meestal. Weinig opzienbarend dus en zeker geen reden om je het oren te spitsen naar alles wat we in hoofdstuk 1 hebben kunnen lezen, wat ik ook wel even kort heb samengevat. Nee, eerder juist een reden om heel erg verdrietig te worden. Want was het nu maar een meisje geweest? De jongetjes wachten immers de Nijl. Pas wanneer wij verder lezen, krijgen we in de gaten dat er toch wel iets bijzonders aan de hand is hier. Alleen, dan zullen we wel de Hebreeuwse grondtekst erbij moeten pakken. De herziene Statenvertaling volgt aldus: toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. En dat zegt eigenlijk nog niks. Want elke moeder vindt haar kind natuurlijk de mooiste van de hele wereld, dat is logisch. Dat moet ook. Maar in het Hebreeuws staat hier niet het woordje mooi zozeer, maar het woordje tof. En dat kent u ongetwijfeld. Want dat betekent in de eerste plaats goed. En zij zag dat hij tof was. Ja, en dat spreekt natuurlijk boekdelen. Wanneer God aan de wieg van deze wereld staat en ziet wat hij uit het niets tevoorschijn heeft geroepen, dan zegt hij ook dat het tof is. Goed. Dit kleine woordje hier laat ons dus weten dat God wel degelijk betrokken is bij die geboorte van Mozes. Wel degelijk aan het werk is. Diep verborgen in een slavenhut in Egypte maakt hij niets minder dan een nieuw begin. Een nieuwe schepping. Waar niets op hem lijkt te wijzen, waar niemand nog op hem lijkt te rekenen. Daar laat God weten dat hij het werk van zijn handen niet loslaat en dat hij zijn volk niet vergeet. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Ook jouw tranen. En ook uw lijden. God weet ervan. Al lijkt het er soms op dat hij er geen idee van heeft. Maar hier ontdekken we dat het God toch allemaal niet ontgaat. Laat het je vanavond troosten. en ook moed geven. God trekt zich het lot van zijn volk in Egypte aan. En God heeft zich in Jezus Christus het lot van deze hele wereld aangetrokken. Onze misère, onze onvrijheid, de duisternis waarin wij gevangen zitten, onze tranen ook. De tranen van Jood en Palestijn en van Oekraïner en Rus. God ziet ze en hij laat het er niet bij. Zo lees ik hier. Hij laat het er niet bij, maar hij komt en hij grijpt in. Maar evenals bij Jezus, even later lijkt het ook hier in Exodus een onmogelijk begin. Want hoe tof dit jongetje ook is, het is en blijft een Hebreeuws jongetje. En dus moet hij de Nijl in. Daar kan niemand iets aan doen, daar is geen ontkomen aan. Bevel van de farao. En weer is het dan, evenals in hoofdstuk 1, een vrouw die dat onontkoombare bevel van de farao durft te trotseren. In hoofdstuk 1 zijn het Sifra en Pua, die zeggen, ja, wij zijn te laat, die Hebreeuwse vrouwen zijn veel te sterk, wij kunnen... En hier is het Mozes moeder Jochabed, die haar zoontje, ondanks het verbod, 3 maanden verbergt. En dat mag ons niet ontgaan. De schrijver van de Hebreeënbrief zal laten zeggen dat het zijn ouders waren die Mozes 3 maanden verborgen. Maar hier in Exodus lees ik met geen woord over zijn vader. Het is zijn moeder die door het geloof tegen de farao durft in te gaan en haar toffe zoontje 3 maanden verbergt. Niet zelden zijn het uitgerekend vrouwen die blijk geven van hun grote geloof en van daadkracht. En dat mag ons mannen wel een beetje bescheiden maken. Het maakte mij in ieder geval wel een beetje bescheiden toen ik dit ontdekte. Ondertussen mag ons ook het getal 3 niet ontgaan. Dat in de Bijbel stevast het getal van de omkeer is. 3 maanden zat Jona in de vis. 3 dagen was koning Hiskia ziek. En op de 3e dag herstelde hij en kreeg hij de 15 jaar bij. 3 dagen was Jezus in het graf. Mozes wordt 3 maanden verborgen gehouden in de hut, totdat ook hij de Nijl ingaat. Ja, maar dan wel in een kistje. In een doodskist, zo lijkt het. Zorgvuldig door zijn moeder in elkaar gevlochten van rietstengels, waterdicht gemaakt met pek. En hierin zal ze haar kind begraven. Zo lijkt het. Het woord dat hier voor het mandje gebruikt wordt, dat mandje waar Mozes in ronddobbert op het water van de dood, dat woord wordt wonderlijk genoeg in de Bijbel alleen nog gebruikt, u voelt hem al aan, voor de ark van Noach. Die dobberde destijds ook op het water van de dood. Maar wonder boven wonder ging Noach niet ten onder. Werd de ark zijn reddingsboot. En zal Jochebed ook op dat wonder voor haar jochie gehoopt hebben? Ja, anders kun je haar daad toch eigenlijk niet verklaren, hè? Zij hoopt op een wonder, want als iemand van de Israëlieten Mozes vindt, die zal hem niet meenemen naar huis. Daar begin je niet aan. Dat mag niet. Als een van de Egyptenaren Mozes vindt, die zal het mandje omkiepen in de Nijl. Dus waar hoopt Jochabed eigenlijk op Als ze dit mandje vlecht en Mozes erin legt, waar hoopt ze op? Was het een wanhoopsdaad? Of wist ze misschien van het badritueel van de farao, maar dan nog was het een gok van je welste? Of is dat allemaal veel te menselijk gedacht? Is dit niet een daad van geloof? Vertrouwt ze haar kind toe aan God, omdat ze ook iets van God in haar kind gezien heeft? Hoe dan ook, haar plan werkt. Zodra de dochter van de farao het biezenkistje opendoet, krijgt ze medelijden. Misschien kwam dat omdat Mozes huilde. En dat staat er opvallend genoeg met grote nadruk bij in vers 6. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie, het jongetje huilde. Je moet altijd opletten als er in de Bijbel en zie staat. De rabbijnen noteren hierbij dat Mozes niet huilde als een baby, maar als een volwassene. Als een hele gemeenschap van volwassenen. In hem, in Mozes, in die ene, huilt heel het volk Israël. Van de onderdrukking in de slavernij. En blijkbaar raakt dat een snaar bij de dochter van de farao. Want zij wil Mozes redden. En wie zal zeggen of ze niet het hele volk wil redden? Maar in ieder geval deze ene. Zij wil hem redden. En wie had dat verwacht? Want zij is een Egyptische. Zij staat aan de verkeerde kant. Zij is van de vijand. En daar kan je niks goeds van verwachten, toch? Hoe vaak scheren wij ook niet hele groepen over één en dezelfde kam? Of dat nou Russen misschien zijn, of Palestijnen, of asielzoekers, of mensen die naar een andere kerk gaan, of mensen die niet naar de kerk gaan. Ze zijn allemaal hetzelfde. Maar dat blijkt dus niet het geval. Laat het ons voorzichtig maken in ons oordeel over anderen. Soms word je verrast door hoe die ander is. Slaat je daar niet voor af. En soms laat God zelfs iets van zichzelf aan je zien door die ander waar jij nooit iets van verwacht had. Slaat je ook daar niet voor af. Dat zou echt zonde zijn. Farao's dochter blijkt verrassend anders dan haar vader. Zij wil Mozes redden, maar ze heeft wel een probleem. Want hoe moet ze dat ooit doen? En de oplossing komt dan eveneens uit onverwachte hoek, want ineens verschijnt daar tussen de rietstengels door Mirjam, de zus van Mozes. En zo van woorden biedt aan om een voedster voor het kind te gaan zoeken. Het was natuurlijk niet zo moeilijk. Er waren genoeg moeders van wie hun zoontje was verdronken in de Nijl en die dat dus wel zouden kunnen doen. En toch, als je het nog eens goed doorleest, dan denk je, ze moet er toch van geweten hebben, die dochter van de farao, dat deze meid het zusje is. Dat dit haar broertje is. En dat ze op zijn eigen moeder doelt. Ja, het is gewoon te toevallig allemaal. Maar het is natuurlijk wel de perfecte oplossing. Want zo kan Mozes veilig opgroeien onder de bescherming van farao's dochter en toch buiten dat onveilige paleis. En zo gaat God via een heel ongedachte weg zijn gang. Met deze Mozes en met zijn volk en met de hele wereld. En dat is mooi. En dat is tegelijkertijd moeilijk. En zelfs een beetje wrang, niet waar? Want waarom Mozes wel en al die andere jongetjes niet? Dat zijn de grote vragen. Altijd weer. Waarom gebeurde het? Daar kun je soms zelf ook ontzettend mee zitten. Waarom werd ik gespaard? En die ander naast mij in de auto bij dat ongeval niet? Waarom liet God het toe? Wat is er de zin van? 6 miljoen Joden op transport. En naar verhouding maar zo weinigen gered. En nu opnieuw in Israël, in Gaza, in Oekraïne, zoveel doden te betreuren. Waarom? En dichter bij huis, toen je eigen kind ziek werd, of je man al op jonge leeftijd. Waarom die ene wel genezen en die andere niet? Zoveel vragen, wij weten het niet. Wat we wel weten, dat is dat God het er niet bij laat zitten. Het kwaad in deze wereld niet maar door laat etteren en ongeremd zijn gang laat gaan. Midden in deze gruwelijkheden van de slavernij van Egypte gaat alle aandacht uit naar die ene die wordt gered. Met de bedoeling om straks alle anderen te redden. Zo werkt God. Als even later koning Herodes alle jongetjes van Bethlehem laat vermoorden. En opnieuw slechts één weet te ontkomen. Om uiteindelijk de redder van de hele wereld te zijn. Zo werkt God. In het verborgene. Voor ons ook vaak totaal onnavolgbaar. En toch geloven we dat Hij deze wereld regeert en dat Hij toewerkt naar zijn toekomst. En dat dat ook niet meer te keren is, want Jezus Christus leeft. Die ene die dood was, is opgestaan. Daarom zal het Rijk van God komen. Hoe dan ook. En dat is wat deze geschiedenis ons wil vertellen. En wat wij ook in de kerk steeds weer moeten doorvertellen om het niet te vergeten, om het aan de volgende generatie mee te geven en om niet overmand te worden door de wanhoop en om het geloof niet kwijt te raken. Want dit is waar wij van leven. Tegen de zichtbare werkelijkheid in dat God zijn ongekende gang gaat en met deze wereld op weg is naar het rijk van zijn verlossing. En dat de duisternis die wij op tig manieren om ons heen zien en ervaren, uiteindelijk het toch niet zal winnen. Maar zijn licht. Dat licht dat diep in de duisternis begint. In een hut in Egypte, waar Mozes door zijn moeder wordt grootgebracht. Dat licht dat diep in de duisternis begint, even later in Bethlehem. En als alles donker wordt op Golgotha, waar er geen houden aan lijkt, waar het kwaad en de duisternis gewonnen lijken te hebben, daar begint God zijn reddende licht. In Jezus Christus. En zo begint hij hier bij Mozes. Het is overigens wel humor dat de farao betaalt voor de opvoeding van degene die hem uiteindelijk ten val zal brengen. Dan moet je wel even glimlachen. Dat wonderlijke plan van God, hij heeft grootse plannen met dit kind, omdat hij grootse plannen heeft met zijn volk. Hij zal hen uit de slavernij redden. Mozes is gered om te redden. Farao's dochter geeft hem tenslotte ook een naam. Ja, natuurlijk. Geen mens kan immers zonder een naam door het leven gaan. Dit kind, waar ze meteen aan verkocht was, dit kind krijgt een naam, maar het is wel een hele simpele naam. Kind betekent het. Mozes. Je hoort dat nog een beetje terug in die wat bekendere Egyptische naam Ramses, Ra, Meses, kind van de zonnegod Ra. Maar vanuit het Hebreeuws geeft de verteller ons nog een diepere betekenis van zijn naam mee. Vers 10. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Helemaal letterlijk staat, hij zal trekken. En de naam van Mozes zit dus boordevol betekenis. Hij is uit het water getrokken en hij zal zijn volk uit het water trekken. En dat is meer dan een aardige woordspeling. Nee, dat is tenslotte een Bijbelse grondlijn. Want een gered mens is altijd geroepen om ook anderen te redden. Door God gegrepen en uitverkoren, houdt altijd ook de roeping in om tot zegen te zijn voor je naaste. Om zijn genade en liefde niet voor jezelf te houden, niet op te sluiten in je hart. Daar is het veel te groot voor en je hart veel te klein. Maar om dat wat je van God gekregen hebt uit te delen in woorden, in daden, om goed te doen, om licht te verspreiden. Al is het maar een klein beetje, een beker koud water, een bemoedigend kaartje, een blik van verbondenheid. Dat je die ander opzoekt en iets van het licht van Christus en de liefde van Jezus doorgeeft. En de vreugde die je bij God gevonden hebt. Zo verging het Mozes, toen hij uit de Nijl was getrokken. Zo verging het volk Israël naar de uittocht uit Egypte, om tot zegen te zijn voor de hele wereld. Zo is het Jezus vergaan, die als eersteling opstond uit de dood. Niet alleen maar voor zichzelf, maar de eerste in een lange rij, dankzij hem zullen ook wij eenmaal opstaan uit de dood. Christus is gered om ons te redden. En zo vergaat het tenslotte ons, jou, u en mij. Deze roeping, ben je door God getrokken uit de duisternis in zijn wonderlijke licht? Weet je van genade en vergeving, ongedacht en onverdiend? Dan weet je ook geroepen om dat licht en die genade door te geven aan anderen. Om dat een beetje te verspreiden in deze duistere wereld. U bent een uitverkoren geslacht, schrijft Petrus in zijn brief. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus. Jullie zijn het licht voor de wereld. Je bent gered om te redden. Amen. We zullen met elkaar danken en ook voor elkaar bidden. Ik begreep dat vanochtend een aantal namen op de beamer wel getoond waren, maar niet bij namen genoemd waren in de voorbeden. In de consistorie is gezegd, laten we niet alle namen weer gaan noemen, want dan vergeten we misschien ook toch weer een paar. Maar we willen vanavond toch wel degene die daarop stonden alsnog bij God brengen. Laten we samen danken en bidden. Dat is ons gebed, Heer onze God, geef vrede, Heer, want de aarde wacht al zo lang. Inderdaad staan er steeds opnieuw wrede farao's op om tegen uw volk tekeer te gaan, om de vrede in deze wereld geweld aan te doen, om de duisternis groot te laten worden. Hoe lang nog? Wanneer zal uw vrede komen? Soms worden we bang dat het nooit meer zal gebeuren. Dat deze wereld toch in de duisternis ten onder zal gaan. Is dat niet onze grootste angst? Maar hier brengt u ons op andere gedachten. En we danken u voor de kerk. We danken u voor deze plek. En we danken u voor uw woord. Dat ons hoop geeft. Dat ons op u richt. Hoe u onverwacht ingreep. In de tijd van Mozes. En onomkeerbaar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw rijk zal komen, al vergt het van ons wel een lange adem. Houd uw kerk vast, houd ons vast, en laat ons als de Zoon vredestichters zijn. Een levend teken, uw vrede wint de strijd. Help ons om de strijd niet aan te wakkeren in de gemeente, in ons gezin, in onze familie of in onze buurt. Laat ons vredestichters zijn, omdat we weten van de genade van Christus. Dat wonderlijke licht waarin u ons getrokken hebt. We staan nog met onze ogen te knipperen. Wie zijn wij dat u ons genadig wilt zijn? We krijgen het niet klein. Help ons om het te geloven en om het uit te leven, onze roeping waar te maken. Ook deze gemeente hier in Ochten. We bidden met en voor elkaar. Voor hen in het bijzonder van wie de namen vanmorgen getoond zijn. Als er ziekte en zorg is in hun leven, wilt u een God van nabij zijn. En wij geloven ook dat u bij machte bent om de ziekte te genezen. Dat kon u in de tijd van de Bijbel en uw arm is niet korter geworden, integendeel. En daarom bidden wij daar nu ook om. Al beseffen we dat u daarin wel uw eigen gang gaat, uw ongekende gang, en wij het u niet kunnen afdwingen. Wees met hen die ziek zijn, dat ze boven alles mogen merken dat u bij hen bent en de gemeente om hen heen is. Wij bidden voor hen die benoemd zijn voor het ambt in de kerkraad en dat in deze tijd hebben te overwegen. Tegenover zichzelf, tegenover hun eventuele gezin, tegenover de gemeente en tegenover u. Dat zijn heel wat afwegingen. Daar kan een mens ook zomaar in vastlopen. Maar als u dichtbij komt met uw licht, dan kan de weg ook zomaar helder worden. En daar bidden we om. En dat de vacatures weer vervuld mogen worden, opdat ook dat werk door mag gaan. Zegen en inspireer de kerkenraad om geestelijk leiding te geven, om het goede te zoeken voor deze gemeente, uw gemeente. Wij bidden voor de wereld in nood, voor de Gazastrook en Israël, voor Oekraïne, voor zoveel plekken in de wereld en in het bijzonder ook in Afrika, waar mensen omwille van uw naam vervolgd worden, afgeslacht. Wat is er veel aan de hand in deze wereld? Duistere machten en krachten, duivelse trekken. Hoe lang nog? Laat uw koninkrijk komen en neem ons mee, o God. Op weg naar dat rijk waarin u alles in allen zult zijn. Waarin wij door Christus mogen binnengaan. Dat feest dat met geen pen te beschrijven is en waar u ons toch al in de Bijbel zoveel van laat zien. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar geen farao meer zal zijn. Waar geen kind meer vermoord wordt. Waar iedereen zijn leven zeker is, omdat u ons leven bent. Geef ons dat geloof, verbind ons aan u, Heer Jezus Christus. U die gekomen bent als redder, om ook ons te redden. Laat ons in uw redding delen, geef ons uw geest. Ga zo met ons, ook in de week die voor ons ligt. We kijken er misschien tegenop, of we kijken er naar uit. Hoe dan ook, gaat u voor ons uit. Dan kunnen wij u, de grote goede herder, volgen, totdat uw dag komt. Hoor zo ons gebed, aanvaard onze dank. Ga met ons en blijf met ons. En u zij, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle lof, alle eer en alle heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Er zal in een digitaal moment gelegenheid zijn om uw gaven te geven voor de collecte. En daarna zingen we gezang 226, beide versen. Zijn Gods wegen donker, duister, mens, omsluier uw gezicht, want wat komt is vol van luister, oogverblindend, louter licht. Gezang 226, beide coupletten. Verhef tenslotte uw hart tot God, ontvang zijn zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze hemelse Vader en de troostrijke verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.